Als u een Bijbel bij u heeft, dan wil ik u graag vragen om Marcus 15 op te zoeken. Andere teksten die heb ik op sheet staan. Maar dit gedeelte wil ik graag met u lezen. Een paar versen. Marcus 15, vers 33 tot 39. En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur. En op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommigen van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden, zie, hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok, en gaf hem te drinken. En hij zei, houd op, laten we zien of Elia komt om hem eraf te nemen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman over 100, die daarbij stond tegenover hem, zag dat hij zo roepend de geest gegeven had en zei, werkelijk, deze mens was Gods zoon. Laten we samen bidden. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat we mogen terugkijken op deze bijzondere, hartverscheurende gebeurtenis. En we willen u bidden dat we iets mogen ontdekken van het waarom. Ik wil u zo vragen, de woorden die ik heb opgeschreven, om daar echt met uw Heilige Geest echt leven in te blazen. Zodat het ons diep zal raken. Dat we enorm gezegend mogen worden als we zo terugkijken. En wat dat voor ons betekent. En wat het voor u betekend heeft. Waarom moest Jezus sterven? We willen u zo danken dat we daar vanavond over mogen nadenken. En dan ja, u mogen verheerlijken in Jezus' naam. Amen. Ik vind elke keer, ik mag misschien al heel vaak voorgaan in de Goede Vrijdagdienst. En de dag dat we dan gedenken dat Jezus stierf aan het kruis, is voor mij persoonlijk en zeker voor velen en misschien wel iedereen een hele indringende gedenkdag. Het is voor iedere christen een belangrijke dag omdat we beseffen dat Jezus stierf en onze zonde droeg voor het volk en onderging een goddelijke straf voor de zonde van zijn volk. Hij werd door God verlaten en in onze plaats verbrijzeld onder Gods toorn over die zonde. En ik vind dit gedeelte, wat we nu gelezen hebben, een van de meest aangrijpende, maar ook echt angstaanjagende gedeeltes. Waar Jezus roept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De zoon van God, zonder zonde, dat moeten we steeds beseffen, zonder zonde, in die diepe, innige drie-eenheid verbonden met de Vader en de Geest, die roept, en het hele heelal hoort mee, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Verlaten omdat er scheiding, dat zonde scheiding maakt tussen ons en God. En ik wil met u vanavond echt nadenken over waarom is dit gebeurd? Waarom is dit gebeurd? We hadden gisteravond een hele bijzondere avond. Toen hebben we nagedacht over vergeving. En Marielle die had een getuigenis gegeven over de vergeving en dat zal ze vanavond ook weer doen. En ik zal een kort gedeelte terugkijken op gisteravond, omdat het zo bekend is dat Jezus, we hebben het ook vanmorgen of nu net gezongen, dat de vergeving van onze zonde is. En ik wil met u vanavond over twee dingen nadenken, twee begrippen. Het eerste is dat Jezus gestorven is voor onze zonde. voor onze schuld. En het tweede waar ik met u over wil nadenken, dat heb ik gisteravond ook al gezegd, over verzoening. Die twee begrippen. Want dat is de essentie van het kruis. Vergeving en verzoening. Het eerste over vergeving. Als de Heer Jezus ons het gebed leert, het Onze Vader, een prachtig gebed, Onze Vader die in de hemelen zijt, dan komt er een passage in Matthäus 6, vers 12, en dan zegt hij, vergeef ons onze schulden, zoals wij ook onze schuldenaren vergeven. En het typerende is, en belangrijke is om direct op te merken, dat de Heer Jezus niet zegt, vergeef ons onze zonden. We zingen vaak, vergeef ons onze zonden. Maar wat eigenlijk Jezus ons leert, dat is dat we moeten bidden tot de Vader, vergeef ons onze schuld. En als ergens schuld is, dan moet ook iemand betalen. Die schuld die moet worden afgelost. En dit maakt meteen duidelijk, dat gebed, wat hij ons leert. Hij maakt direct duidelijk dat er een verhouding is tussen ons en God, waarin er schuld is. Die schulden die hebben een enorme invloed op ons leven. Die schuld die hebben we omdat er een opstand is geweest tussen de mens en God. En u kunt uw eigen naam erin vullen, tussen mij en de Heere God. En die opstand dat is dat ik zijn naam niet wil verheerlijken, maar dat ik eigenlijk mijn eigen naam wil verheerlijken. Het gaat over een opstand van God, van een niet aflatende behoefte van ieder mens om zichzelf in het middelpunt te zetten, om zichzelf een naam te maken. En die zonde gaat dus niet zozeer over die schuld die daaruit voorkomt, gaat niet zozeer over het verbreken van regels. Vaak wordt daar zo de nadruk op gelegd, dat de zonde gaat in eerste plaats over verbreken van regels. Dat is niet juist. Het gaat in eerste plaats over het verbreken van onze relatie met God, om zelf God te zijn. En omdat ik die relatie met God verbroken is, doordat ik mijn eigen leven wil leiden, kom ik automatisch in opstand tegen zijn geboden en verboden. En het is ontzettend belangrijk om te zien dat Adam en Eva bewust de grenzen van God overschreden hebben, omdat ze bestreefden naar de positie van God. En die geestelijke oorlog, die wordt dus niet gevoerd rondom regels, maar rondom een hartsverlangen. En dat hartsverlangen, dat is een keuze tussen jezelf te verheerlijken of tot de heerlijkheid van God te gaan leven. En als Jezus ons dit gebed leert, dan laat hij ons zien dat God die schuld wil vergeven. Maar dat vergeven van schuld heeft enorme consequenties voor God. Dit moeten we eerst begrijpen, want zo dadelijk zal Marielle een getuigenis geven waar ze eigenlijk de kracht vandaan haalt om te vergeven in iets wat heel ingrijpend is geweest in haar leven. Want het is heel belangrijk dat je beseft dat je tijdens je leven eigenlijk een schuldbrief aan het schrijven bent. Een bewijsstuk ben je aan het schrijven. Een bewijsstuk dat je eigenhandig schrijft, zoals de Colossensebrief dat zegt, Colossense 2, vers 13 tot en met 15, laat de tekst maar zien, daar staat, en Jezus heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift, is de volgende dia, dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Wat hier staat, om het even uit te leggen, is dat er een schuldbrief is. U schrijft tijdens uw leven, doordat u niet zelf, dat u niet God wil verheerlijken, maar dat we vaak echt vervallen in het verheerlijken van onszelf, een schuldbrief. En die schuldbrief, die getuigt tegen ons. En er is een aanklager die, dat tegen ons gebruikt. En het gevolg van deze schuld is eeuwige dood. Je bent afgesneden van God. Die schuldbrief klaagt ons aan en de aanklager die gebruikt deze brief. Wat doet God dan nu om te vergeven? Vanuit gerechtigheid en rechtvaardigheid moet die schuld betaald worden. Hij moet betaald worden. En God, de Heere God, de Vader, die betaalt, laat die schuld betalen door zijn Zoon. Door hem te doden en daarmee die aanklacht tegen u te verwijderen. Dat is het eerste wat eigenlijk gebeurt, dat je betaalt het of zelf, of het wordt voor je betaald. En de Heer Jezus heeft het voor ons betaald. En daardoor is die uitnodiging ook, dat we, als we hem aanvaarden, betekent dat hem als onze Heer en Verlosser, betekent dat dat we omarmen dat hij onze losser is, dat hij onze verlosser is, dat hij die schuld heeft betaald. En in de prediking van een paar weken geleden, toen werd over Jesaja 53 gesproken. En dan zie je eigenlijk in Jesaja 53 staat dat de God de zoon verbrijzelt. Maar er staat, God offert zijn zoon door zijn zoon te verbrijzelen. En dan zegt Jesaja 53, maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld heeft. U ziet hier dat centraal staat dat er een offer gebracht wordt, het lam wordt geslacht, als een schuldoffer. Voor u en voor mij. Dat is wat we gedenken met die kruisdood. Dat er vergeving van schuld is en dat Jezus die schuld heeft betaald. Nu is die schuld betaald, maar weet u wat het erge is? Als dat alles was geweest, waren we niet veel verder gekomen. Want als je een schuld betaalt, wil dat nog niet zeggen dat een relatie hersteld is. Het is alleen maar kwijtschelding. Je scheldt iets kwijt, maar dat wil niet zeggen dat die relatie hersteld is. En soms kan het zijn dat iemand eenzijdig vergeeft. En daarmee is echter de relatie nog niet hersteld. Ik reken het iemand niet meer aan, maar dat betekent niet dat je daardoor een goede relatie hebt. Wat is er nog meer gebeurd aan het kruis? Ik neem u mee naar Grote Verzoendag. In Lucas, of in Leviticus 16 was dat de belangrijkste dag die er was bij de Joden. Die dag die heet Yom Kippur, Grote Verzoendag. Het was een dag in het Oude Testament waar verzoening gebracht werd voor alle zonden van het volk. Het was een verwijzing, dat feest, al die offers en alles wat eigenlijk met die dagen samenhangt, is een verwijzing naar Jezus Christus toe. Het is een verwijzing naar wat gauw zou gaan gebeuren op het kruis van Golgotha. En door het jaar konden Israëlieten, ik zal zo de tekst noemen, Ger. Door het jaar door konden de Israëlieten offers brengen. Ook door het jaar door konden offers gebracht worden. Dankoffers, zondoffers, schuldoffers. En dat waren meestal offers die te gebaar gingen dat er een schuld was tegenover een broeder. Dat er een zonde was gebeurd tegenover een zuster. En dan ging je met een lammetje of een duif, ging je naar zeg maar, de tabernakel en werd daar een offer gebracht. Met als verwijzing dat er ooit iemand zou komen die een volmaakt offer zou gaan brengen. Maar op deze dag, op Yom Kippur, op die grote verzoendag, was het niet meer iemand die uit het volk een offer kon brengen. Er was maar één iemand die op die dag een offer bracht. En dat was de hoge priester. Alleen een hoge priester mocht op die dag een offer brengen. En door het jaar, zoals ik al zei, was het een offer wat eigenlijk gebracht werd om het goed te maken tussen mens en mens. Maar op Yom Kippur, op Grote Verzoendag, was er een offer wat gebracht werd door de hoge priester om het goed te maken tussen de mens en God, tussen volk en God. Dat was het grote verschil. En dan zag je op grote verzoendag, was het zo dat de hoge priester, die moest twee bokken nemen. Twee bokken. En die moesten eigenlijk een beetje hetzelfde uitzien. Eigenlijk was het een tweeling. En dan lees ik u het gedeelte voor wat er dan gebeurde. Leviticus 16, vers 8 en 10. Aaron was dus toen de hoge priester, moet namelijk het lot over de twee bokken werpen. Een lot voor de Heere en een lot voor de weggaande bok. Dan moet Aaron de bok waarop het lot voor de Heere gevallen is, aanbieden en hem als een zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot gevallen is, om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de Heer geplaatst worden om daarmee verzoening te doen. Door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. Dus er was een bok die in het voorhof van de tempel stierf, waarna het bloed van die bok vergeving gaf over de zonde. Dat was een kwijtschelding. Een zondoffer als vergeving. Maar die andere bok, en dat is heel belangrijk, die andere bok, die zou in de woestijn sterven, nadat alle zonden van het volk op hem waren gekomen. En die zonde werd weggebracht. En deze bok zou de zonde en de schuld vernietigen. En daarmee zou er herstel van vrede zijn, herstel van die verbroken eenheid, herstel van die relatie. En zoals u hier ziet, om daarmee verzoening te doen. Dat was wat anders dan vergeving. Vergeving was de schuld en verzoening was het herstel brengen, een balans herstellen, dat er schade moest hersteld worden. Er was schade geleden. Er was schade geleden in de naam van God, daar kom ik zo op terug. Anders dan bij vergeving moet er bij verzoening voldoening zijn. Een losprijs, losgeld moest betaald worden. Er moet voldoening zijn aan de schade die geleden is en dan kan de relatie hersteld worden. Vergeving kan eenzijdig gebeuren, verzoening nooit. Daar is de dader aan het woord. De dader moet iets doen. Bij vergeving is het slachtoffer, om het zo maar eens te noemen, aan het woord. Bij verzoening is de dader aan het woord. Wat was dan de schade die geleden was? Wat was de schade die God geleden had? Want dat moest hersteld worden. Bij verzoening ga je uit van de schade die aan Gods naam is gebracht. Hoe kon dat hersteld worden? Hoe kon nu verzoening tot stand komen? Romeinen 3 vers 25 geeft ons daarop het antwoord. Daar staat, hem Jezus heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonde die eertijds had plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Je moet dat eens tot u laten doordringen. Het aspect van Gods naam wat onteerd werd. Er werd een indruk gewekt dat God niet rechtvaardig zou zijn, want hij liet zonde toe. Zonder dat dat directe consequenties had. En dat had de indruk gewekt dat hij de zonde verdroeg. En deze schade, die is onmetelijk, onvoorstelbaar groot. De almachtige schepper van hemel en aarde laat toe dat zijn naam onteerd wordt. En dat mensen de indruk hebben, zoals het hier staat, dat aan de zonde die eertijds had plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Er was een immense schade was er geleden. Aan Gods naam. Aan zijn naam en aan zijn heerlijkheid. En hoe kwam die verzoening nu dan tot stand? Hoe kon dit die schade dan, hoe kon dat, zeg maar, die schade dan er worden terugbetaald. Hoe kon die balans hersteld worden? En dat is niet door 3 uur te lijden aan het kruis. dat is het niet. Soms denken mensen dat de zonde en de verzoening plaats heeft gevonden doordat Jezus 3 uur aan het kruis heeft geleden. Weet je, het is zo dat hij in de hof van Gethsemane, daar zweet hij bloed. En hij vraagt aan de Heere God, aan zijn vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En wat zat in die beker? Dat was niet die 3 uur lijden. Wat in die beker zat, was dat hij compleet verbrijzeld zou gaan worden en alles op hem zou komen. Dat hij de straf over de zonde en die straf om die verzoening te herstellen, dat moest hersteld worden. En dan zie je eigenlijk dat die heerlijkheid, het zijn niet die 3 uur, maar als je zeg maar de heerlijkheid van de aarde en de schepping, als je die stel je een balans voor. En je denkt na over de heerlijkheid van de schepping. Je denkt na over de heerlijkheid van de sterren. Je denkt na over de prachtige natuur waar we in soms mogen leven en mogen zien. En je zet alle diamanten, alle goud, alle zilver, alles op die weegschaal. En dat is de heerlijkheid. En dan zegt God, ik plaats de heerlijkheid van mijn zoon, de hele volheid Gods, de beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping, door wie alles geschapen is, tronen, heerschappijen, alle dingen die door hem geschapen zijn, die plaats ik aan de andere kant van die balans. En dan zie je dat de heerlijkheid van Christus die balans volledig zal laten doorslaan. En die heerlijkheid van hem wordt nu op het kruis geplaatst. Dat is wat de schade gaat herstellen, dat Gods naam onteerd is. En dat brengt de verzoening. De plek is weer, die balans is weer hersteld. En weet je, dat is zo indrukwekkend dat we beseffen dat we niet alleen vergeven zijn, maar dat Christus niet alleen de vergeving van onze schuld heeft bewerkt, maar dat er ook een verzoening heeft plaatsgevonden. En dat betekent dat de relatie, als wij in Christus echt hem aanvaarden als Heer en Verlosser, dat die relatie tussen mij en de Heere God, tussen u en de Heere God, dat er weer een innige relatie kan plaatsvinden. Omdat we verzoend zijn. Dat is het verschil tussen vergeving en verzoening. Bij vergeving scheld je iets kwijt. Bij verzoening herstel je de vrede, herstel je de balans, betaal je de schade zover het kan. Om die relatie te herstellen. En dat is zo ontzettend indrukwekkend, dat we zeg maar in die relatie, in die vertrouwelijke omgang van God zijn gekomen. Dat we niet alleen vergeven zijn, maar dat hij door het offer van Christus verzoend bent met hem. En die verzoening bewerkt dat hij in die relatie komt te staan en dat bewerkt dat hij iets gaat proeven van de heerlijkheid van die zoon die gekruisigd is. Dat hij iets gaat proeven van die heerlijkheid en dat we worden voorbereid, zoals in Johannes 17 staat, dat we worden voorbereid om in die heerlijkheid te mogen zijn. Om die heerlijkheid van de zoon te mogen aanschouwen. Dat is een immens voorrecht. En daarom denk ik ook en ben ik ervan overtuigd dat het de dwaasheid van de prediking van het kruis betekent dat Christus is gekomen om ons te verzoenen met de Vader. En die prijs te betalen voor die schuld. Maar om die relatie tussen u en de Heere God te herstellen. Dit is zo machtig. Dat er verzoening heeft plaatsgevonden. Dat er staat vergeving door God is een kwijtschelding. Maar verzoening met God betekent dat er een herstel heeft plaatsgevonden. Dat er een herstel is van die verbroken eenheid. Dat er een herstel is in de relatie. En dat alles is bewerkt door Christus onze Here als schuldoffer en zoenoffer. Ik ben ontzettend dankbaar dat Marielle een getuigenis geeft over wat dat voor haar betekend heeft. Dat ze vanuit die vergeving met de Heere God mag leven. En wat dat voor consequenties heeft gehad in watgene wat ze heeft doorgemaakt. En ik zou Marjelle graag willen uitnodigen om een getuigenis te geven. En dan zullen we aansluitend zullen we het avondmaal vieren.